Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Criminelen gebruiken steeds vaker dating-apps om slachtoffers te ontmoeten. Via daar opgebouwde contacten winnen ze vertrouwen om iemand vervolgens door frauduleuze beleggings-apps helemaal leeg te roven, vertelt redacteur Marloes de Koning. Ook in Nederland vallen wekelijks slachtoffers.
Iedereen op deze planeet had dit kunnen gebeuren, maar niet mij. Want daar ben ik dan toch nog wel te voorzichtig voor, toch slim genoeg voor. Ja toch, ik ben daar toch slim genoeg voor? Nee, blijkbaar ben ik daar niet slim genoeg voor. Ik heb het niet gezien, ik heb alle signalen gemist, weet je. Wat ben ik voor een idioot?
Je hoort hier een vrouw van midden 40. Haar naam gebruiken we hier niet. En het is ook niet haar echte stem, die hebben we vervormd. Want zij wil liever anoniem blijven. Dat is omdat ze zich schaamt over wat er met haar is gebeurd. Ze is namelijk opgelicht op een manier die je tegenwoordig steeds vaker ziet. En waarbij de grote online platformen worden gebruikt om mensen te ontmoeten, om hun vertrouwen te winnen en om ze daarna eigenlijk financieel leeg te trekken.
Dit zijn je reserves, dit zijn je ZZP-spaarpot, dit is de toekomst van je kind. Alles wat ik opgebouwd heb, is dus weg.
En dat gaat dan in de regel via eigenlijk frauduleuze nep-beleggings-apps. En dat komt de afgelopen jaren steeds vaker voor, ook hier in Nederland dus. Wat we weten is dat er al meer dan één slachtoffer per week wordt gemaakt, want die zijn gemeld, 61 in het afgelopen jaar. Maar er is veel schaamte over dat hen dit heeft kunnen overkomen, dus vermoedelijk zijn het er veel meer, alleen worden ze niet geteld.
Er komt een enorm gevoel van twijfel aan jezelf, geen rode vlaggen, intuïtie die je in de steek heeft gelaten. Dat je denkt van dit kan gewoon niet.
En Marloes, jij zegt dat deze vorm van oplichting vaak begint via sociale platformen en datingsites. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, je moet je voorstellen dat iemand gewoon actief is op Tinder. Denkt in dit geval bijvoorbeeld na een scheiding van goh, laat ik eens kijken wat daar te beleven valt. En daar ontmoet ze een man die zegt heel succesvol te zijn en in de financiële wereld te werken. En ze raken in gesprek. En dat is eigenlijk een vorm die je vrij vaak ziet, want veertigers zijn veel vaker slachtoffer van deze vorm van oplichting dan bijvoorbeeld twintigers. En dat is omdat ze al vermogen hebben opgebouwd. Er valt wat te halen. Misschien beleggen ze al een beetje, dus vinden ze het ook leuk om het daarover te hebben. En dat zijn dan eigenlijk de ideale slachtoffers. Dus ze ontmoeten elkaar. Dat is eerst een beetje aftasten, flirten. Hè? Waar ben je? Wat doe je? Hoe heet je? Waar werk je? Een beetje in het vage, maar steeds intiemer. En daarna gaan ze meestal van zo'n platform af. Dus ze wisselen in dit geval ook nummers uit. Ze gaan door via WhatsApp. En eigenlijk wat je achteraf ziet, want terwijl je er middenin zit, heb je dat natuurlijk niet door. Maar achteraf zie je van er wordt eigenlijk een soort draaiboek afgewerkt door zo'n oplichter.
Ja, dat is interessant. Een draaiboek, dat suggereert ook dat zo'n proces vaak op eenzelfde manier verloopt. Hoe werkt dat? Hoe ging dat bij deze vrouw? Hè? Welk draaiboek zat daarachter?
Nou, wat je ziet is dat er dus eerst contact wordt gelegd. En dat er daarna eigenlijk veel tijd wordt geïnvesteerd in het winnen van vertrouwen. En dat zie je bij deze vrouw ook. Dus een paar weken lang wordt er eigenlijk gekletst en geflirt. Een keertje samen een liedje geluisterd of tegelijkertijd een film gekeken. Allemaal dat soort dingetjes. En terloops laat hij wel af en toe iets vallen over geld. Dus hij vertelt een keer vlak voor het slapen gaan van ik wil toch even met je delen dat ik vandaag 13.000 euro heb verdiend. Daar voel ik me blij over. Nou, wel trusten, schat. Dus hij geeft van die kleine signalen af dat hij succesvol is in dat handelen. En daar krijgen ze dus ook gesprekken over.
Nou, hij vertelde iets over de financiële wereld en zei ook van vind je dat interessant? Nou, toen heb ik gezegd, ja, ik vind het op zich wel interessant. En de reden waarom ik het interessant vond, is omdat veel mensen in mijn omgeving ook tegen mij hebben gezegd, je moet je geld voor je laten werken. Het staat maar een beetje te staan op je bankrekening. Misschien moet je daar toch maar eens een keer over nadenken om dan om iets in trading te gaan doen. Dus hij drukte op een gevoelige knop.
Als zij belangstelling toont, dan is hij zeg maar een soort van de leermeester. Van goh, als je dat inderdaad interessant vindt, dan wil ik je wel een keertje introduceren in dat wereldje. Dan wil ik je wel een keer wat leren.
En in de tussentijd blijft dit allemaal bij communicatie via WhatsApp of andere apps. En ontmoeten ze elkaar dan niet in het echt?
Nou, dat is wel het plan. Die vrouw die zegt ook van, hey, ik wil je wel een keertje zien. En ze spreken een datum af. Ze heeft zelfs een hotel geboekt. Maar daar komt het uiteindelijk niet van. En waar het wel van komt, is dat samen handelen. Dus ze spreken op een avondje af van, goh, ik leg eens €50 in om te zien hoe dat gaat. En ook €50 kan ik wel missen. Maar waar die €50 voor wordt gebruikt, is wel om eigenlijk alles in gereedheid te brengen. Dus om haar bekend te maken met de apps, om haar de juiste apps te laten downloaden, om daar een account aan te maken, om een keertje iets overgeboekt te hebben van je eigen rekening. Eerst naar een app waar het omgezet wordt in crypto en daarna van die crypto-app naar een beleggings-app, et cetera. Alle stapjes die ze moet doorlopen en die hetzelfde zijn voor een klein bedrag als voor een groot bedrag, die heeft ze dan al een keertje gedaan en daar raakt ze bekend mee.
Dus ik wist hoe ik geld erin moest storten, maar ook hoe ik het weer terug moest converteren en ook hoe ik het weer op mijn bankrekening moest krijgen. De cirkel was rond.
En gaan er in de tussentijd helemaal geen alarmbellen af?
Nou, weinig. Maar ze googelt hem natuurlijk en hij stuurt af en toe een foto. Die haalt ze een keertje door Google Lens om te kijken van is het geen gestolen foto. Maar in ieder geval bij de eerste twee keer dat ze dat doet, krijgt ze geen treffer. En wat hij heel doortrapt doet, en dat is onderdeel van dat draaiboek, is eigenlijk steeds kleine stukjes bewijs sturen. Dus Bert, zoals hij zichzelf noemt, bewijst bijna alles wat hij doet. Dus hij zegt, kijk maar, je kunt zo het geld weer van je rekening halen, doe maar. Nou, dat kan dan ook. Maar ook, subtieler, hij moet voor zaken zogenaamd naar Italië. Dan komen er foto's uit Italië. Hij helpt haar even met iets. Ze heeft een probleem met een app die ze gebruikt. En hij zegt, zal ik het voor je doen? Zij zegt ja. En vervolgens krijgt ze gedurende die dag krijgt ze een bericht van die crypto-app waaraan te zien is dat er in Italië is ingelogd. Zoals hij zei dat hij zou doen. Nou, dan zegt hij, ik stap in het vliegtuig. En een paar uur later komt er zo'n bericht van de crypto-app, maar dan uit Duitsland waar die geland zou zijn.
Wat deze meneer ook deed, is dat hij zei, weet je, ik leen je gewoon wat geld, omdat ik een strategie klaar heb voor een bepaald bedrag. Dus de eerste keer heeft hij gewoon 10.000 tether overgemaakt. Om me op dat bedrag te helpen. Omdat hij merkte dat ik weigerde om mijn geld over te maken.
Dus 10.000 tether, dat staat ongeveer gelijk aan $10.000. Allemaal van die subtiele bewijsjes, waardoor het allemaal echt lijkt te zijn wat hij zegt. Ook al hebben ze elkaar op dat moment nog nooit ontmoet, toch werkt hij heel hard aan het opbouwen van dat vertrouwen.
Ja, en riep dat bij haar geen vragen op? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als iemand voor mij zomaar $10.000 zou lenen, dat ik daar dan toch even een beetje wantrouwig over zou worden.
Nou, eerder het gevoel van, joh, dat hoef je toch helemaal niet te doen. Het is eerder omgekeerd van, wacht even, straks sta ik bij hem in het krijt. Dus dat Bert ook geld inlegt, dat gaf eigenlijk alleen maar vertrouwen. Van kijk, we nemen samen dat risico. Dus dat verkleinde voor haar ook de stap om toch ook weer wat in te leggen. En uiteindelijk gaat ze dan tot €8.000.
Hier zou je eigenlijk een streep onder het verhaal kunnen trekken. En denken van oké, tot hier is nog steeds allemaal wel oké.
Bert heeft 10.000 ingelegd, zij intussen 8.000. En ze hebben uit wat eerdere avondjes handelen ook een paar winsten gemaakt. Dus in totaal gaan ze spelen, zeg maar, met ongeveer €25.000. En dat gaat geweldig goed. En dat blijkt op de grote handelsavond ook. Want dan maken ze van die 25.000, maken ze 180.000. En dan komen de boodschappen. Ho, wacht, we hebben je te goed bevroren. Als je het aan deze app wilt onttrekken, dan zul je nog aan allerlei dingen moeten voldoen.
En wat er nu gebeurt, is dat ik bericht krijg van de Forex-applicatie dat ze een onderzoek gestart zijn naar witwassen, omdat ze niet kunnen verifiëren waar de deposit van de derde gelden vandaan zijn gekomen.
En dat is eigenlijk het begin van de, de echte grote roof. Tot dan toe was het vertrouwen opbouwen. Nu gaan ze de leeg trekken.
Ja, want er wordt dus vanuit die app tegen haar gezegd dat er een soort onderzoek wordt gestart. Hoe gaat het dan? Hè? Hoe ziet dat wegsluizen van dat geld er aan de achterkant uit?
Ja, dus je moet je voorstellen dat wat die vrouw op dat moment niet weet, maar dat die app dus nep is. Dus van die app, vanuit de klantenservice, krijgt ze berichten van goh, we doen een onderzoek. We willen zeker weten dat het allemaal goed zit. We willen voldoen aan alle internationale regelgeving. En deze vrouw is daar heel gevoelig voor. En bovendien heeft ze aan de andere kant voortdurend haar nieuwe vriend en steunpilaar Bert. Die zegt van ja, oh ja, heb ik ook moeten doen. Is heel normaal. Je moet dat bedrag voorschieten. Daarna komt dat los.
Nou, dan moest ik dus een security deposit doen en dat zijn enorme bedragen. Dan gaan ze praten over ongeveer 20% of 30% van je op dat moment vermogen in de pot.
Dus dat is eigenlijk de fase waarin ze de veel grotere bedragen overmaakt dan die 8000 euro die ze heeft geïnvesteerd om spelenderwijs met hem mee te beleggen. En uiteindelijk loopt wat ze overmaakt op tot meer dan 2 ton.
2 ton? Ja, dat is echt ongelooflijk veel geld. Ik zit nog even, probeer heel even mijn hoofd een soort van de brug te maken tussen 8000 euro eerste inleg en 2 ton. En dit is allemaal extra geld betaald om ja, die zogenaamde witwasonderzoeken te moeten kunnen dekken.
En de belastingen en een soort onderpand en nog wat extra geld, zodat haar verzoek niet achter in de rij belandt, maar snel behandeld wordt. En elk lulkoekpraatje wat je kunt verzinnen, is op haar losgelaten.
Ongelooflijk.
Ja, nee, dat is ontzettend veel geld. En deze opbouw, dus heel veel tijd investeren in het winnen van vertrouwen. En daarna de grote roof. Daar is inmiddels een term voor. Pig butchering wordt dat genoemd. Dus het varkentje slachten. Dus eerst wordt je vet gemest. En daarna gaat het mes erin en bloed je dood. In die fase begint ze zich wel zorgen te maken. Want ze vindt de communicatie met die klantenservice ook vervelend. Ze krijgt nooit iemand aan de lijn. Maar goed, dan wordt ze weer gerustgesteld door vriend Bert. Maar na een tijdje gaat ze toch googlen. En dan vooral googlen op de naam van die app, zeg maar, die ze gebruikt. Want dat zijn in haar hoofd de boosdoeners. En Bert is nog steeds haar vriend. Maar dan googelt ze en dan vindt ze op een forum een verhaal van een Amerikaanse vrouw, Lucy. En dat is eigenlijk 1-op-1 wat zij meegemaakt heeft.
Op dat moment stort die wereld wel aardig in elkaar. En dan weet je ook gewoon even niet meer waar je aan toe bent.
Ja, en wat doet ze dan, hè? Op het moment dat ze erachter komt dat zij een slachtoffer is van een enorme scam?
Eerst even een totale paniek. En daarna heeft ze de politie gebeld. Ja, en grappig genoeg. Ze heeft het contact met die man nog een tijdje aangehouden in de hoop dat bewijsmateriaal opleverde tegen hem. Of dat de politie in die fase iets zou doen.
Ja, want wie is hij? Weet je daar iets van? Ben je daarover iets te weten gekomen?
Nee, eigenlijk niet. Het enige wat we zeker weten is dat Bert niet is. Wat het meest waarschijnlijk is, maar dat kan ik op dit moment niet bewijzen, maar is dat hij ergens in Azië zit en dat hij zelf ook slachtoffer is. Want er zitten achter dit soort oplichtingspraktijken enorme criminele netwerken en die werken wereldwijd. En het is ook niet het werk van 1 persoon, het is een heel bedrijf zou je bijna kunnen zeggen, dat die apps ontwikkelt en steeds vernieuwt, steeds onder andere namen, steeds andere websites. En dat mensen dwingt om online andere mensen te bedriegen. Het is bijna niet voor te stellen, maar er zijn hele flatgebouwen in Cambodja met name, waar mensen eigenlijk gevangen worden gehouden en niets anders doen dan de hele dag online proberen dit soort contacten te leggen en die vertrouwensbanden op te bouwen.
Maar waarom wordt er door de autoriteiten dan niets aan deze criminaliteit gedaan?
Nou ja, wat het moeilijk maakt is dat de bendes die dit doen internationaal werken. Ze zitten achter hun schermen en achter hun telefoons. En de slachtoffers zijn wereldwijd. En dat maakt het voor politie en justitie, die toch vooral nationaal ingericht zijn, nationaal werken en die allerlei relatief trage processen hebben, heel erg moeilijk. Eigenlijk zou je dit ook wereldwijd, mondiaal moeten aanpakken als je een vuist wilt maken.
Ja, en dat zijn misschien de instanties. Maar hoe zit het met de platforms? Hè? Dus bijvoorbeeld een Tinder, waar de eerste contacten worden gelegd. Een app met wereldwijd ontzettend veel gebruikers. Maar ook van dat soort frauduleuze beleggingsapps, die je kennelijk gewoon in de App Store kan downloaden.
Kijk, aan de ene kant proberen die datingplatformen daar echt wel tegen op te treden. Dus er worden ontzettend veel frauduleuze accounts verwijderd. Tientallen per minuut. Tegelijkertijd, bij dit soort aantallen glippen er ook heel veel doorheen. En wat ik in het verhaal van deze vrouw wel wrang vind, is dat het account waar zij contact mee had en waar ze dus later verder mee praat via WhatsApp, dat is ook gedetecteerd, omdat het een vermoedelijke fraudeur was. Maar ja, wat er dan niet gebeurt, is dat die vrouw nog even een mailtje krijgt van Tinder. En idem bij de App Store, want deze beleggingsapp was gewoon te verkrijgen in de App Store. Nou, Apple houdt ook heel veel foute dingen tegen, maar er komen er dus ook heel veel doorheen. En zo'n app wordt dan dus na signalen wel verwijderd, maar dat wil niet zeggen dat de mensen die er op dat moment al mee handelen en geld overmaken, ja, daar even van op de hoogte worden gesteld of dat op de een of andere manier kunnen weten. Die nazorg, die is er niet.
En is er dan een vorm waarin hier wel iets aan kan worden gedaan? Of is dit gewoon, ben je gewoon overgeleverd aan de criminele organisaties, je trapt in de val en pech gehad?
Ik vrees dat momenteel voor mensen in Nederland grotendeels dat laatste het geval is. Maar wat je wel ziet is dat deze vorm van criminaliteit zo groot is geworden inmiddels, dat er natuurlijk wel meer gebeurt. Alleen dan eerder in grote landen. Dus je ziet bijvoorbeeld dat justitie in Amerika optreedt. En eigenlijk gelijktijdig, parallel aan het verhaal van deze vrouw, zijn er ook veel slachtoffers in Amerika gemaakt. En die hebben met behulp van de Amerikaanse justitie inmiddels $225 miljoen bevroren aan tegoeden die hier mogelijkerwijs aan gelinkt kunnen worden. Daar lijkt het wel op. Daar zit het geld van deze vrouw misschien ook bij. Maar ja, hoe zij daar dan bij komt, dat is een grote vraag.
Dus je geld terugkrijgen is eigenlijk heel moeilijk, zeg jij. Hoe is dat voor deze vrouw nu ook? Zijn er nog dingen die ze kan ondernemen om het terug te krijgen of helemaal niets meer?
Nou, het is niet helemaal niks wat ze kan doen. Ik heb bijvoorbeeld ook een advocaat gesproken, Marius Hupkes, hier in Amsterdam, die veel van dit soort slachtoffers vertegenwoordigt.
Ja, we worden regelmatig gebeld als de fraude eigenlijk nog in uitvoering is, maar mensen zijn gaan twijfelen. En dat zijn gesprekken waarin we de mensen eerst een soort wake-up call geven en uitleggen, nee, dit is echt fraude, dit is echt slachtoffer. Je bent echt slachtoffer, je moet stoppen. Je moet aangifte doen bij de politie, alle contacten verbreken.
Wat hij in dit soort gevallen probeert, is als het geld nog getraceerd kan worden, het cryptogeld, is om snel te handelen en te proberen dat dan te bevriezen.
Je kan cryptovaluta heel mooi volgen. En dat is absoluut uniek, want vroeger bij bankfraudes, als je grensoverschrijdend moest zoeken, was je natuurlijk heel veel tijd kwijt om land voor land, als het ware, de appel af te schillen. Maar bij blockchain kom je een heel eind. Alleen het punt is, bij het eindpunt kan de crypto worden verkocht. En dan wordt er gewoon geld overgeschreven naar een tegenrekening die in handen is van een fraudeur. En dan verlies je eigenlijk het zicht op wat er gebeurt.
En vervolgens moet je dan, als het bevroren is, daar eigenlijk een claim op gaan leggen door te bewijzen dat het van jou is en dat jij slachtoffer bent. En dat is best een langdurig traject. En helaas ook kostbaar, want dat moet je dus zelf financieren. Dus ook voor deze vrouw geldt dan, je bent al heel veel geld kwijt. Dan moet je ook nog geld uittrekken om waarschijnlijk wel een paar jaar met een advocaat in de slag te gaan. En je moet ook geld ophoesten om specifieke onderzoeken te laten doen. Bijvoorbeeld door een bureau dat de crypto geldstromen voor je volgt.
En wat heeft deze vrouw uiteindelijk gedaan? Hè? Is zij zo'n traject ingegaan?
Dat heeft ze in ieder geval vooralsnog niet gedaan. Want haar rekening is leeg, zoals je je kunt voorstellen. En de kans op succes is vrij klein. Het is wel zo dat de Nederlandse politie, die aanvankelijk had gezegd, het spijt me, dit is ons te internationaal, we kunnen niks voor u doen, naar aanleiding van de bevindingen ook voor dit artikel en eigenlijk een onderzoek wat we hebben gedaan, ook alweer heeft gezegd van, goh, stuur je dossier nog een keer op en aanvullend bewijs. Dus heel misschien dat daar nog iets gebeurt. Maar ze probeert er nu vrede mee te hebben dat ze het kwijt is.
Er zijn andere dingen in het leven die zijn veel belangrijker. En ja, dat geldt. Ja, joh. Het is ontzettend jammer, want het is makkelijk als je het hebt. Maar ik heb er ook alle vertrouwen in dat ik wel weer in staat ben om dat weer op te bouwen.
Dankjewel, Marloes.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Lotteke Bogert en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.